SBS Radio. Nieuws, actualiteiten en inspirerende verhalen. In je eigen taal. Praat mee. sbs.com.au/dutch.
Hoe zit dat met het Nederlandse DNA? Keith Paulussen, die een multiculturele school runt in Melbourne, zegt innovatie zit in ons DNA. Maar eerst even, wie is Keith en waarom besloten zijn ouders naar Australië te komen?
Waarom weet ik nog niet, want we hadden het ontzettend goed in Nederland. Nederland was een welvarend land. En ik denk gewoon dat mijn ouders ze waren op avontuur. En trouwens, gedurende de Tweede Wereldoorlog, het eind daarvan, was mijn vader bij Australische soldaten om voor te bereiden om een invasie in Borneo. En er waren veel Nederlandse troepen. En maar ja, die invasie ging niet door, want Japan capituleerde toen. Maar hij had ontzettend veel Australische vrienden toen al, door de oorlog. Dus in november 1961 voerden wij met Johan van Oldenbarneveld naar Australië toe. En ik was toen 11 jaar. Van die dag begon ik een dagboek te schrijven. Ja. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Wij spraken wel allemaal goed Engels.
En je vader ging met een baan naar Australië? Of moest hij hier een baan zoeken?
Nee, we waren zelfstandig. We waren zelfstandig immigranten. En wij hadden geen steun van het gouvernement. Wij betaalden toen die tijd, in 1961, moest mijn vader 6.000 gulden betalen voor de trip op de Johan van Oldenbarneveld. En dat was met 5 van ons. Ik had 2 zusjes en mijn moeder en mijn vader. En ik was dus de oudste.
Het zal een heel avontuur geweest zijn voor jullie kinderen op zo'n schip.
Oh, het was fantastisch op het schip. Ik maakte ontzettend veel vriendjes. En dat wouden mijn vader en mijn moeder, die wouden dat ook. Want ze zeiden, maak maar vriendjes met die Engelse jongens. Dan kan je goed Engels leren. Ook ontmoette ik een Australisch koppel, Nolene en Jack. Daar leerde ik veel van Australië. En die leerde me ook Australisch spreken. Dat had ik nog nooit gehoord. En Nolene, die noemde me Love. En Jack, die noemde me Sunny. Dus ik zei, ja, maar ik ben Keith. Ik ben Kees. Ik ben geen Love or Sunny. Wij noemden hun de flip-flop Aussies. Want hun schoenen waren altijd slippers. Flip-flops.
Ah, ja,
en
dan,
daar hoorden je, ze al van heide en ver afkomen. Flip-flop, flip-flop. En die mensen waren hele lieve mensen. Ze kwamen van Banella, van de country. En die hadden ook boeken om te lezen. Australische boeken. En dat vond ik fantastisch. Speciaal over de Aboriginal people. Nu gaan we naar Australië. Een nieuw leven. Spannend, maar ik was ook wel een klein beetje bang. En ik treurde veel waarom we Nederland eigenlijk... toen wij weggingen in Nederland kwamen, de Italianen kwamen er in het land, Turken kwamen er in het land. Allemaal gastarbeiders, die kwamen toen al werken.
Ja.
Maar het Nederlandse gouvernement zei, Nederland is vol. Maar ja, en toen zei ik tegen mijn vader en moeder, dat is vlot een onzin. En we hadden ontzettend veel vrienden in Nederland. Het was multicultureel. Want in 1956 had je dus de Hongaarse revolutie. En toen in Terneuzen, daar had je honderden en honderden Hongaren als refugees. Dus die waren allemaal onze vriendjes. En toen kwamen de Turken, die waren al onze vriendjes. En dit was in het begin jaren 60 al.
Je zag niet echt de noodzaak in om te vertrekken?
Nee, ik wou eigenlijk niet. De eerste 2 dagen gingen we naar school toe in Bonahilla en we werden gewoon verteld, hoor je hier. Je bent in Australië, nu moet je Engels spreken en forget about your Dutchness en zo wordt dat direct. En toen gingen we op school en toen kreeg de meester, als je niet goed gedraagt, dan krijg je de strep. Nou, mijn moeder die vond daar niks. Ze ging naar school toe en ze zei tegen die meneer, hey, als je mijn jongen aanraakt met die strep, dan krijg je met mij te doen. Ja. Als de jongen stout is op school, laat me het weten. Ik zal hem straffen, maar niet jij.
Vandaag runt Keith Paulussen zelf een school in Melbourne waarvoor je niet hoeft te betalen. Tolerantie en begrip, zegt Keith, komen dichter bij elkaar als we elkaar leren kennen. En daar hebben we in Australië de Engelse taal voor nodig. Hij richtte 9 jaar geleden een internationale taalschool op, omdat hij merkte dat bepaalde groepen internationale studenten terug naar huis gingen zonder vriendschappen gevormd te hebben met Australische studenten.
Wel, eerst was het op de universiteiten in Australië, er waren allemaal verschillende groepen. De Chinese groepen waren er, en de Indonesische groepen, en de Japanese groepen, en de Italiaanse groepen, en die mixten niet met elkaar. Dus het was creating ghettos, international ghettos at the universities. Vele van de Chinese mensen die van hier 5 jaar waren, toen ze terug naar China gingen, hadden ze geen één Australische vriend. En dat vond ik wel erg. Als je zo lang in een land bent en je hebt nog geen vriend, een Australische vriend.
Waar schreef je dat aan toe? Want jullie hadden geen enkel probleem, maar jullie staken zelf de handen uit de mouw.
En gingen
naar mensen toe.
Wij, maar heel veel mensen kunnen dat niet doen. En speciaal als je niet wit bent, of als je niet blank bent, en je spreekt de taal niet, en je bent Aziat of je bent Afrikaans, dan is het wel een klein beetje moeilijk, hè, in Australië. Dus toen begon ik die school en de internationale studenten kwamen er en toen ging ik werken op een refugee center en er waren veel moslimmers, mensen met moslim en van Zuid-Sudan, die integreerden niet en ze konden Engels niet goed en ze kregen geen jobs. En ik dacht, ja, daar moet wat aan gedaan worden. Dus ik dacht, weet je wel, ik ga een school doen. Ik doe een school. Dus er was één kerk die me dan het lokaal had. Zo begon ik. En iedereen kwam. Het was een immediate succes. Dus ik had dus wel een donation box. Een klein. En als de lessen klaar waren, dan hadden de mensen naar hun vermogen. Er waren er ook andere mensen die of een teacher waren worden. Eerst volunteer, maar op den duur kregen we zoveel studenten. I had to employ people fulltime. Die werden dus betaald uit de donation box. Yeah. En dat was ontzettend goed. Dat ging heel goed. En het gaat nog goed, zo doen we het nog. We kregen donations van de studenten zelf. Soms, we hebben ook ontzettend veel rijke studenten. We hebben een heel veel rijke Chinese vrouwen die op hem komen. Die op hem veel geld geven in de donation box.
Yeah.
En zo betalen wij dan onze onderwijzers en onderwijzeressen. Dus we hebben refugees. En we also do job seminars en job innovation. Want er is geen werk, dus wat doe je dan? Dan start your own business. Hoe doe je dat als je geen geld hebt? Nou, that's what they teach. You can start your own business without any money. And that's what innovation...
Geef eens een voorbeeld daarvan.
Je schrijft een artikel. You know, you write an article for a newspaper. And you sell it. You know, I can sell articles for people very quickly to all diverse newspapers, particularly when they're refugees. Everybody has networks, and I use my networks. I'll give you another example. There's a lot of Dutch people that I know that run lots of businesses.
Yeah.
And they will take my students for intern to show their skills. A lot of it is in computer skills. But the Dutch are the only ones that will pay a wage.
For Australians,
the Australians will not. You know, that's the difference between the Dutch businesses and they'll pay an intern something. Also, the furniture making. A lot of the Africans from South Sudan, they are brilliant with carpentry. So I got them to make little chairs, little tables, and we sell it at the market on Sunday. And they make lots of money. And it doesn't cost them anything because we use recycling material, recycled wood. We pick up along the garbage cans. Op deze manier... beginnen we dus. Ja, en ook, you know, the Sudanese community in Geelong, op het ogenblik woon ik in near Ocean Grove in Geelong, but there's a lot of Sudanese, you know, for a long time they suffered from depression and they were dysfunctional. And so I organized a community house for them. I organized Sunday markets where they sell their product, their Sudanese food, their handicrafts, but it takes someone to do it. So this needs a lot of innovation. I also got some radio licenses because you can buy an FM license for 10 square kilometers. So I got the Sudanese involved in doing their own programs. All this comes because we're running this school and we're meeting so many people and we're creating community. But with the school, you know, I had lots of problems because we had this church that gave us premises.
Yeah, yeah.
I was employing some people that were gay or lesbian. I don't care what people are. I don't ask who they sleep with. It's none of my business. All I ask is their qualifications, a police check, and working with children. That's the law.
Yeah.
And that's all I'm interested in. So then this particular church said, oh, but you're employing gay people in our building. And I said, oh, that's news to me. And we can see on your Facebook you believe in civil marriage for gay people. I said, yes, equality for everybody. And the church didn't like that. So then shut down the school within 24 hours. And we had about 200 students on the street, many of them Muslims and all that. And they all went to this church on this particular day and addressed the minister saying, look, we're Muslims and we've come to Australia. Now, in our country, in Iran, if we protest, they'll shut us down. And now you have shut the school down because you disagree with human rights issues, that everybody should be equal. But then suddenly all these organizations offered me beautiful school buildings, empty schools. That was good, that we went to other buildings and the school grew and grew and grew. But you know, it's all about human rights. It's about respect for each other. And it's about practicing love, you know, to really show love. It doesn't come from academics. It comes from ordinary people who go out and actually do something, you know, something innovative. And I have to say this, that my parents have always been innovative. And I think the Dutch, on an international scale, are really the fourth largest innovative nation in the world. So, and I think it's part of our Dutch psyche to be innovative.
Yeah.
You know, not to follow where people have always walked. You know, if you can't find a job, well, you know, you should be able to start your own business.